Goedemorgen. Ik wil graag met u gaan naar Matteüs hoofdstuk 27. Matteüs hoofdstuk 22. Misschien heel even vertellen hoe ik hiertoe gekomen ben om hier een prediking over te verzorgen. 19 december hebben we bezoek gekregen van een jonge man die eigenlijk thuis hoort in Irak. Hij reist al meer dan 5 jaar door Europa, probeert ergens een plekje te vinden om te mogen verblijven, is hem tot nu toe nog niet gegund. Hij is al overal geweest en de 19e door allerlei omstandigheden is hem terug in België terechtgekomen, heeft hem daar een aanvraag gedaan voor asiel. En ze hebben gezegd, u mag op, wanneer was het, 20 dagen daarna, dus ergens 9 januari mag u terugkomen om uw aanvraag verder te zetten. En hij belde mij en zegt, onkel, en oom, ik ken hem al meer dan twee jaar, en hij zegt, ik heb nergens om te verblijven. Ik zeg, jongen, wij hebben ruimte, kom maar bij ons thuis. Dus hij is bij ons thuis gekomen en op 28 december zijn we naar Nederland gegaan, naar het noorden van Nederland, naar Grun. Kent je Grun? Ja? Dat is normaal in Nederland, is dat Groningen. Maar Grun, in Grun, daar woont mijn vader. En die is op 28 december is die 100 jaar oud geworden. We hebben samen met elkaar mogen vieren, dat was eigenlijk heel fijn. Hij is toen bij een Iraakse man in Brussel geweest, is naar een Iraakse kerk geweest. Vond hem ook allemaal heel fijn, dat is dan Marco, de jongen die bij ons is. Op dezelfde dag, op de 28e december, is er een heel eind hier vandaan in Canada, Beryl, mijn vrouw, haar schoonbroer overleden. Die had 7 jaar lang, heeft die Alzheimer's gehad. En die is er op die dag aan bezweken. We wisten dat dat ging gebeuren. Om een 9-tal dagen daarvoor kon hij niet meer slikken. Alzheimer's, als sommigen van u daar misschien wel een klein beetje van weten, dat is een verschrikkelijke ziekte. Dat is een vreselijke ziekte. Een aftakelende ziekte. En uiteindelijk raakt er alle organen van het lichaam. En op een zeker moment, hij kon gewoon niet meer slikken. En toen kregen ze het advies van het home, je kunt 2 dingen doen. Ofwel hem naar een ziekenhuis brengen. En dan zullen ze hem vocht toedienen. En dan zal hij nog wat langer leven. Of we kunnen hem hier ook comfortabel maken. Maar dat betekent dat dat binnen afzienbare tijd. Zij dachten misschien 5 à 6 dagen. Maar Bruce, dat is een hele sterke jongen. En die heeft het 9 dagen volgehouden. En toen zijn gestorven. Wij vonden dat wel apart. Op dezelfde dag dat mijn vader 100 wordt, dat Bruce sterft. Ja, wij gaan 28 december 2014, gaan we niet snel vergeten. We zijn daar naartoe geweest om een begrafenis te doen. Dat is allemaal heel razendsnel gegaan. Dat is eigenlijk, een begrafenis, dat is meestal niet een fijne tijd. Maar het was een prachtige tijd. We wisten dat hij bij de Heere was, dat hij naar de Heer is mogen gaan en dat hij daar al mocht juichen voor de troon. En voor ons was dan nog de taak om zijn lichaam terug te geven aan de aarde. En dat is eigenlijk, in Canada noemen ze dat een celebration of life. Een leven eigenlijk samen mogen vieren, alhoewel degene die we vieren dan al heen gegaan is. En op het moment van de begrafenis, normaal gezien kan er in Canada niet, omdat ligt er al zoveel en meter of 80 centimeter vorst in de grond en dan kun je het graf niet openkrijgen. Maar nu ging dat nog wel. En dus we hebben hem ook terug mogen geven aan de aarde. Hij heeft van stof gemaakt en tot stof zal hem terugkeren, maar dat zijn lichaam ondertussen is heil in de hemel. En het begon op het moment dat we dat gingen doen te sneeuwen. Onvoorstelbaar. We zagen hem bekant niet staan. En niet, meestal in Canada is dat winterbij, een sneeuwstorm. Nee, dit was recht uit de hemel. Vlokken, onvoorstelbaar groot. En iemand zei, Bruce would have loved this. Om Bruce, dat was echt iemand die hield van sneeuw, die hield van langlaufen, die hield van snowmobiling. Dat winter was voor hem geweldig. En als je in Canada woont en als je winter niet graag hebt, dan moet je daar echt niet gaan wonen. Want dan heb je 5 maanden, 4 maanden heb je daar winter. En dan krijg je ongeveer zoveel sneeuw als wat dit gebouw hoog is, of deze ruimte hoog is. Niet allemaal natuurlijk in ene keer. Soms wel eens een keer een kwart zo, een halve meter of een meter. En als je dat dan niet graag hebt, en als je dan ook nog 20, 30 graden onder nul hebt, ja, dan is het niet fijn. Maar hij hield daarvan. Ik ben teruggekomen. Mijn vrouw is daar nog 3 weken gebleven om bij haar zus te blijven. En ja, waren er 2 mannen bij ons thuis. Henk en Marco. Hey, Marco en Ankel. En we hebben allerlei dingen samen gedaan. En een van de dingen die we gedaan hebben was de Bijbel. De Bijbel. Hey, niet altijd even bijbeltrouw. Dan denk ik, mannen, come on. Je hebt het boek, je kunt dat toch gewoon verfilmen. Maar dan moeten ze daar hier of daar toch weer staartjes en dingen geven. Maar op een zeker moment hebben we daar een stukje gezien. Hey, waar eigenlijk Matteüs hoofdstuk 22 over gaat. En dat ging dan over, mochten ze belastingen geven aan de keizer. En iemand die spuwde op de grond. Hey, dat was gewoon, dat was voor hem onvoorstelbaar. Hoe kon hij zoiets, hoe konden ze zoiets vragen? Hij had daar een afkeer van. En op dat moment ging er iets door me heen, Henk. Daar moet je geen preek over maken. En ik heb mijn hoofd dus geschud. Ik dacht, maar allee, kom aan, dat kan toch niet. Hij vond daar nu een preek over maken. Dus dat was een klein beetje een lange inleiding. Maar dat is dan eigenlijk een klein beetje om u te vertellen hoe ik hier toegekomen ben. Laten we het stukje lezen. Ik denk dat dat het belangrijkste is in de eerste plaats. Matteüs hoofdstuk 22, vers 15. Toen gingen de fariseeën heen en beraadslaagden hoe ze hem in een strikvraag konden vangen. En ze zonden tot hem hun leerlingen met de Herodianen, die zeiden, Meester, wij weten dat gij waarachtig zijt en de weg Gods in waarheid leert, en dat gij u aan niemand stoort, want ge ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons dan, wat dunkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Doch Jezus doorzag hun valsheid en zeide, Wat verzoek gij mij, huichelaars? Toont mij het geldstuk van de belasting. Zij brachten hem een schelling. En hij zeide tot hen, Wiens beelden naar een opschrift is dit? Zij zeiden, van de keizer. Toen zeide hij tot hen, Geef dan de keizer wat des keizers is, en gode wat Gods is. Toen ze dit hoorden, verwonderden ze zich, en ze lieten hem verder ongemoeid en gingen weg. Dit is vanaf Matteüs hoofdstuk 21, de intrede in Jeruzalem, de laatste week van Jezus hier op aarde. Nu, het is niet helemaal juist na de opstanding, het zijn die 40 dagen nog, maar voor zijn sterven en opstanding was dit de laatste week. En in die laatste week is zo onnoemelijk veel gebeurd. Ik vond het heel fijn dat we samen gelezen hebben in Exodus hoofdstuk 12, hoe het Pascha ingesteld is. Daar hebben ze voor de eerste keer het Pascha gevierd. Meestal als er voor de eerste keer iets gebeurt, dan is dat heel belangrijk, is dat heel indrukwekkend. Maar de laatste keer, dat zou ook heel indrukwekkend moeten zijn. En eigenlijk is de laatste keer veel meer indrukwekkend geweest dan de eerste keer. En dan zou je zeggen, en wanneer was dan de laatste keer? Wel, dat bevindt zich in dit gedeelte. Natuurlijk ook de andere evangeliën naar het eind van de evangeliën heen. Om de Heer Jezus, hetgene wat hij hier meemaakt, dat gebeurt juist voor het Pascha. En dan zegt hij ook op een zeker moment in Lucas, ik heb vurig begeerd dit Pascha met u. Ik zal dit klein beetje lager. Ik heb vurig begeerd om dit Pascha met u te vieren. En waarom was dat, dat hij dat zo vurig met hen wilde vieren? Omdat dat hoorde het laatste Pascha te zijn. Vanaf toen ging het Pascha niet meer gevierd worden. En zeg je maar, hey, in de Bijbel deden ze dat gewoon door. Dat is waar. De Joden hebben dat gewoon doorgedaan. Maar in Gods plan En Gods plan hadden ze niet helemaal begrepen. Gods plan was niet tot hun doorgedrongen. Maar eigenlijk zou het pasje moeten stoppen. En al die lammeren die al gestorven waren, die hadden een betekenis. Die wezen naar het lam Gods, dat de zonde van de wereld zou wegnemen. En ze hebben het niet begrepen. Ze zijn gewoon doorgegaan. En in plaats van het pascha hebben we nu eigenlijk het feest van de Heere, het avondmaal. Waar we samen terugdenken aan de Heere Jezus, die het lam Gods is. In Korintië zegt Paulus, hij is ons paaslam dat geslacht is. Dus het paaslam is geslacht. En ze hadden het niet door. En is het zo een geweldig voorrecht dat wij dat wel door mogen hebben. Dat we dat mogen begrijpen. En in hoeverre dat die schriftgeleerden dat allemaal begrepen hebben, dat is niet altijd even duidelijk. Maar één ding begrepen ze wel. Die man die is een bedreiging voor onze positie. En onze positie willen we handhaven. Wij willen blijven wie we zijn. En wij dulden niemand die ons dat gaat afnemen. En de Heere Jezus door zijn hele bediening heen, dat maar een 3,5 jaar geduurd heeft, of een dik 3 jaar, is hij altijd heel rechtstreeks geweest. Maar naar het einde toe begint hij duidelijker en duidelijker te worden. Als we heel even kijken in vers 31 van hoofdstuk 21, daar zegt Jezus, dit moet voor die schriftgeleerden en fariseeërs, die leiders, die geestelijke leiders van Israël, dit moet verschrikkelijk geweest zijn om dit te horen. Jezus zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, de tollenaars en de hoeren gaan u voor in het koninkrijk Gods. Die twee categorieën van mensen waren voor de Joodse leiders uitschot. Dat was het allerergste wat op aarde bestond. En u zegt die een schrijnwerker, daar die een timmerman van Nazareth, die zegt tegen hun, zij zullen u voorgaan in het koninkrijk Gods. Oh, ik denk op dat moment dat ze ongeveer op ontploffen stonden. Vers 32, want Johannes heeft u de weg der gerechtigheid gewezen. De Heer Jezus zegt dan heel duidelijk, luister, ge had het moeten weten. Peter zegt op de dag van Pinksteren, ge had het moeten weten. De Heer Jezus, die heeft getoond door alles wat hij gezegd en gedaan heeft, dat hij werkelijk de Messias was. En, je hebt hem niet geloofd. De tollenaars en hoeren echter hebben hem geloofd. Doch hoewel gij dat zaagt, ze zagen het voor hun ogen. Ze hadden het bewijs van wie Jezus Christus was. Ze hadden hem moeten geloven, maar ze hebben het niet gedaan. Maar zij hebben dat gedaan. Doch hoewel gij het gezaagd, heb je later geen berouw gekregen en ook in hem geloofd. Dus hij zegt, je hebt u niet bekeerd. Hij zegt nog andere dingen, maar dat we laten gewoon even voor de tijd nu. En dan gaan we naar hoofdstuk 22 vers 15. Toen. Hoe toen? Ik denk dat dat heel belangrijk is als we de Bijbel lezen, dat we die woorden toen. Toen ze opgejaagd waren, toen ze boos waren, toen ze dienen Jezus, ze hadden hem kunnen opeten en terug uitspuwen. Ze hadden een hekel aan hem. Wat durft die man allemaal te zeggen? En dan in dat laatste stukje van hoofdstuk 22, dan komen de vier vragen. En dat is zo interessant. De eerste vraag gaat over hun houding. De tweede vraag gaat over de theologie. Vanaf vers 23 komen Sadduceeën. En die vragen hem, ja heer, wat zouden we willen weten? Die spreken erover een supervrouw. Die supervrouw die heeft 7 mannen verslonden. Amai. Na verloop van tijd denk ik, als je zo'n vrouw zag ziet lopen, zou je zeggen, ho, 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 wegblijven. Niet verliefd worden. Man, jong, dan zei je er ook aan. Nu, het was maar een verzinsel van de Sadduceeën. En dan was hun vraag, hun theologische vraag van, en in de eeuwigheid, wie gaat dan haar man zijn? Dat is zo verkeerd als men kan, wat ze hier vragen. Weet je waarom? Om die Sadduceeën, die geloofden geen eens in een opstanding. Die geloofden niet in het geestelijke. Die geloofden niet in een leven na de dood. En Jezus geeft een antwoord. Vanaf vers 34 hebben we te maken met het begrijpen van de wet. En daar komt een wetgeleerde, die zouden wij vandaag de dag een advocaat noemen. En hij zegt, wat is het grootste gebod in de wet? Nu, de Heer Jezus keert erom op een prachtige manier. Maar kunt u je voorstellen, advocaten, die kunnen zitten over kleine details in de wet. En hij wou dat Jezus willekeurig welke wet ook zou aanhalen. En dan zou hij, ja maar, en dit en dat, en noem maar op. En de Heer Jezus opnieuw doet hen zwijgen. En dan vanaf vers 41, en dat moet je allemaal maar eens voor jezelf doorlezen. Dan stelt de Heer Jezus één vraag. Aan die geweldige, geleerde mannen. En dan moeten ze naar huis toe gaan. Mondje toe. Niks meer zeggen. Zo indrukwekkend als we die dingen mogen lezen. Als dat tot ons door mag dringen. Het verband dat er in de Bijbel zit. En hoe Jezus gereageerd heeft. En wat Paulus geschreven heeft. En wat Petrus geschreven heeft. Dat is zo belangrijk. Ik ga even terug naar toen. Ze waren hier zeer aangeslagen. Ze waren vooral in hun emoties geraakt. Zij wilden hun positie doen stand houden. En die Jezus die komt daaraan schudden. Ik weet niet of jij dat ooit meegemaakt hebt, dat je in uw emoties geraakt wordt. Dan doen de mensen de vreemdste dingen. Onvoorstelbaar. En een van de dingen die dan meestal gebeurt, wordt het verstand totaal uitgeschakeld. Een van de dingen, ik weet niet, gooi de rijdende rechter, ik heb het dit jaar, maar ik heb het ooit jaren geleden. En dat waren meestal mensen die waren in hun emoties geraakt. Om die buurman, en dan zeggen, dan denk ik bij mezelf, twee volwassen mannen, twee volwassen koppels, en die maken daar ruzie. En dan moet die een rijdende rechter, die moet daar een oplossing voor geven. Deze mensen hier, die waren in een emotie geraakt. En dan komt er heel vreemd gedrag. Dit waren de geestelijke leiders. Dit waren degenen die de wet kennen. Die het Oude Testament misschien wel hele grote stukken uit hun hoofd kenden. Maar ze zijn emotioneel geraakt. En ze doen de vreemdste dingen. Ze beginnen hier eigenlijk iets dat je niet voor mogelijk houdt. We lezen de Farizeeën en de Herodianen. Daar lees je gewoon toe, daar kun je gewoon overheen lezen. Maar ook heel even nadenken. En als je wat ouder wordt, moet je het iedere keer in een encyclopedie opzoeken. Maar als je wat nog wat jonger bent, dan zit dat hier in uw geheugen en dan weet je dat. De Farizeeën, dat waren de goeie van die tijd. De Herodianen, dat waren degenen, Herodes, en zij volgden Herodes. En dat waren eigenlijk de rekkelingen. Alles ging. De Farizeeën, dat waren de precieze. Die zeiden, allee, zo hoort het. Die mannen, de Farizeeën en de Herodianen, konden elkaar niet luchten. Die konden niet samen in dezelfde ruimte. Die konden niet samen door dezelfde deur. Die moesten elkaar helemaal niet. En wat doen die twee? Die komen samen omdat ze een gezamenlijk doel hebben. Dienen Jezus neerhalen. Goh, tijden veranderen niet. Hè? Ik heb geen benul van de Nederlandse politiek. Echt niet. Ik heb geen benul. Ik heb geen idee hoe het hier gaat. Ja? In België nauwelijks. In Canada ook niet. Ik ben een pelgrim. Heerlijk. Ik hoef me nergens druk over te maken. Prachtig. Maar één ding besef ik wel. Hey, Engeland, mijn vrouw is van Engelse afkomst. Hey, daar zijn maar vier partijen. UKIP is er nu bijgekomen. Ik weet niet of je dat allemaal volgt. Onnozel gedoe, maar ja, komt tot daartoe. Maar die drie grote partijen. Hey, de socialisten, dat is Labour, en de liberalen, en de conservatieven. Hey, die heb je hier ook allemaal. Conservatieven en liberalen horen niet bij elkaar, maar alleen, kom aan, doe niet zo flauw. Die horen niet bij elkaar, die hebben hele andere invalshoeken. En wat gebeurt er? Er komt een verkiezing, dat is nu 5-6 jaar geleden, en Cameron kon het niet alleen aan. Ja, UKIP was er nog niet, dus hij kon maar één ding doen. Ofwel dat de socialisten met de liberalen gingen, of de conservatieven met de liberalen. Want de conservatieven en de liberalen zijn samengekomen. Hey, en Clegg, die zal wel gedacht hebben, ga nooit van zijn leven eerste minister worden van Engeland. Voor 6 jaar ga ik samen met Cameron, ga ik eerste minister worden. En hij is samengegaan met de conservatieven. Dat gaat nu helemaal uiteenvallen. En hoogstwaarschijnlijk gaan de liberalen gewoon weggestemd worden. Om ze zijn allemaal zo nijdig op die man dat hem dat gedaan heeft. Maar hij heeft even 6 jaar in de zon gestaan. Eerste minister van, wel, je moest het wel delen, maar je kunt er ook niet alles hebben. Eerste minister van Engeland. Zo komen deze fariseeën en Herodianen ook. En ze willen Jezus een vraag stellen. En weet je wat ze nu doen? Ze beginnen in het begin heel geniepig. Ze willen hem in een strikvraag vangen. Is dat geestelijk? Is dat iets wat men doet in religieuze kringen? Is dat iets wat men doet in de gemeente? Ik dacht van niet, hè? En dat doen zij wel. En dan sturen ze mensen naar hun toe. En weet je wat ze dan beginnen te doen? Dan beginnen ze te vleien. Mama, jij kunt dat goed. Allee zeg, onvoorstelbaar. Zo kan ik dat niet. En meestal als zo iemand zo op zo'n manier afkomt, hè, dan weet je, die wil iets. Wat zeggen ze hier? Meester, wij weten dat jij waarachtig bent en de weg Gods in waarheid leert. En dat je aan niemand stoort, want je ziet de mensen niet naar de ogen. Als ze dat geweten hadden, waren ze nooit zo gekomen. Dan waren ze eigenlijk in aanbidding voor hem neergevallen. Dus in de eerste plaats zijn ze geniepig, in de tweede plaats beginnen ze te vleien. En dan krijg je in vers 17, zeg ons dan wat u denkt. Wat denkt u? Dat is pure leugenachtig. Die liegen niet gewoon, die willen helemaal niet weten wat hij denkt. Die willen hem vangen. En dan beginnen ze te huichelen. Hey, is het geoorloofd de keizer de belasting te betalen of niet? Nu was dat een sluwe vraag. Als je andere evangeliën erover leest, hey, dan zegt hij ook. Dat is sluw, je bent heel sluw. En die vraag die ze hier stelden, dat was eigenlijk een dooddoener. De meeste mensen, gewone mensen, als ze zo'n vraag gekregen hadden, dan hadden ze niet geweten wat doen. Om als hij nu gezegd had, nee, jij moogt de keizer geen belasting betalen. Nee, ben ik volledig tegen. Dan had hij de Herodianen boos gemaakt. Was dat erg? Boah, die waren al boos. Dus dat was eigenlijk niet zo'n probleem. Wat was het probleem dan geweest? Als hij gezegd had nee, dan hadden de fariseeën een manier gevonden om hem aan te klagen bij de Romeinen en dan was hij gestorven. Om dit was opstand tegen Rome. Dus ze wilden hem vangen en ze hadden hem eigenlijk gevangen. Hij kon ja zeggen of hij kon nee zeggen en het was allebei verkeerd geweest. Hij zat eigenlijk muurvast. Dus nee, zou niet gekund hebben. Om dan hadden ze hem kunnen aanklagen en dan was hij door Rome gewoon gedood, omdat dulde Rome niet. Als hem nu ja gezegd had, herinner je nog die man die we daar gezien hebben nu weer, dat is een verfilming, maar die was daar zo tegen, die zag dat helemaal niet zitten. En als Jezus nu gezegd had, ja, betaal maar belastingen, dan had hij eigenlijk heel het volk tegen zich gehad. Dus hij zat muurvast. En dan zegt Jezus, wat verzoek je mij, huichelaars? Gij zijt een stellijke huichelaars. En dan vraagt hem, toon me een geldstuk. En dan zegt hem, wat staat er op dat geldstuk? En wie behoort dat geldstuk toe? En dan geeft hij daar een geweldig antwoord. Geef dan de keizer wat de keizers is. En eigenlijk, mijn kinderen, die hebben een dubbele... eigenlijk mijn kleinkinderen, ik zal mijn kleinkinderen moeten gebruiken. Mijn kleinkinderen, die hebben een dubbel paspoort, alle vijf. Als ze in België zijn, dan zijn dat 100 en 100 Belgen. Dan is dat niet van, joh, gezegd, nee, dat zijn Belgische staatsburgers. Als ze in Canada zijn, dan zijn dat volledig Canadezen. Dus die kunnen, elk moment kunnen ze op vliegtuig stappen en dan kan dat ook toe gaan en ze worden daar geaccepteerd, ze kunnen daar gaan wonen, ze kunnen daar gaan werken, enzovoort, enzovoort. De meeste mensen kunnen dat niet, maar zij kunnen dat wel. En ze kunnen ook terugkomen naar België en ze kunnen in België hun plaats innemen. Nu, als ik dit lees, dan geloof ik dat wij ook twee paspoorten hebben. Oh ja, ik heb er nog geen ene. Je hebt eigenlijk geen paspoort nodig. Dat hoeft niet. Maar eigenlijk twee identiteiten. Aan de ene kant zijn we hier in Nederland onderdanig aan de staat. En eigenlijk zouden wij als christenen, of dat nu in Nederland is, of in België, of waar dat ook zou mogen zijn, wij zouden de beste burgers van het land moeten zijn. Wij zouden in alles de overheid moeten gehoorzamen, behalve als de overheid tegen Gods woord in komt. Als de overheid zegt, je mag de Bijbel niet meer lezen, je mag niet meer samenkomen. Dat zeggen ze tot op dit moment niet. Op sommige plaatsen wel. En daar sterven zelfs mensen voor. Maar wij zouden staatsburgers moeten zijn, dat de staat zou zeggen, wauw. Heb je dat gehoord onlangs? Dat in China, dat de staat daar nu beseft, die christenen, dat zijn de beste staatsburgers van China. Dat is prachtig, hè? En die hebben dat gewonnen niet door optochten en rebelleren. Nee, die hebben dat gewoon gekregen, die positie, door als gelovigen te leven. Eerlijk te zijn. Ze zeggen, als op een zeker moment, als je een christen kunt aannemen op je werk, dan moet je die aannemen. Om dan weet je, die persoon die gaat u niet bestelen, die gaat genoeg uren kloppen, die gaat opkomen voor het welzijn van. Dus in China hebben ze dat ingezien. Dat is prachtig. Ik hoop dat hier in Nederland, dat de regering dat ook beseft. Ik weet niet of ze dat beseffen. Maar zo zou het eigenlijk wel moeten zijn. Ik weet niet, voedelen, is dat ook een Nederlands woord? Voedelen, dat is knoeien. Voedelen. Oké, goed. Voedelen, ja. In België, voedelen. Maar, dat is sport nummer uno. Dat vinden die geweldig. Om belasting en noem maar op. Om te voedelen, dat is geweldig. Maar jong, kijk eens aan. Wow, dat mensen voelen zich, ik heb de overheid. Ja? Zo zou het niet moeten zijn. Maar in de tweede plaats, naast dat burgerschap van Nederland, hebben we ook een burgerschap in de hemel. En dan zegt hij, geef dan de keizer wat de keizer is en gode wat Gods is. En wat hebben die mannen nu gedaan, die schriftgeleerden, eigenlijk die het voorbeeld moesten geven? Die hebben hier keizerlijk gedrag getoond. Om een keizer, die gaat proberen om je een strikvaag te vangen. Een keizer die gaat vleien. Een keizer, dat is een leugenachtig iemand. Een keizer, die is huichelachtig. Dus datgene waar ze eigenlijk Jezus op wilden pakken, dat tonen ze zelf. En wat is dat een eye-opener? Wat is dat een bewustwording voor onszelf? Wat een bewustwording voor mij? Henk, hoe reageert jij? Hoe staat jij in het leven? Hoe staat jij in een huwelijk? Hoe staat jij in de gemeente? Weet jij, je moet het aan niemand vertellen, hè? Dat is ons geheimpje. Dat er in de evangelische wereld kleine keizers rondlopen. Kleine keizers die het willen zoals zij het willen. En als het niet gaat zoals zij het willen. Ja, dan zijn ze juist kleine kindertjes die in een poep gebeden zijn. En dan beginnen ze heel rare dingen te doen. Dan denk je maar, hoe is het toch mogelijk? Wat gebeurt er hier toch allemaal? Keizerlijk gedrag. Ik hoop van harte, als we dit lezen, dan zijn heren. Dit is niet maar iets van wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Dit is actueel. En wij horen eigenlijk de geestelijke leiders te zijn, nietwaar? Wij horen eigenlijk het voorbeeld te geven. Dat hadden die schriftgeleerden en fariseeërs ook moeten doen. En in plaats van dat te doen, verlagen ze zichzelf tot keizer gedrag. Terwijl wij eigenlijk goddelijk gedrag zouden moeten hebben. En goddelijk gedrag, dat heeft te maken met liefde en vergeving en onderdanigheid en nederigheid en verbrokenheid en echtheid en transparantie en al die verschillende dingen. En als we niet oppassen, hé, dan gaan we dat verliezen. Het is natuurlijk, het is menselijk om keizerlijk gedrag te hanteren. In alle omstandigheden. In plaats van te leren, heren, hoe moet het met u? Kijk het heel even met mij, hou uw vinger hierbij. En ga heel even met mij mee, terug naar Psalm 17. Psalm 17, die is geschreven door een pracht van een man. Als die zou aankloppen hier in de gemeente van Uden. En die zou zeggen, ik wil lid worden van uw gemeente. En we zouden dan even vragen, oké, wie zijt jij en wat heb je allemaal al uitgespookt? Dat we dan misschien zouden zeggen, dan moeten we toch maar een paar weken over nadenken en bidden en vasten of we u wel toe zouden laten. Hey, David is niet volmaakt geweest. Maar David was wel een man naar Gods hart. Hey, en ik weet niet de laatste keer als u in de spiegel gekeken hebt of u dan gezegd hebt, perfectie. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Ja, volmaaktheid. Dat heb ik ook nog nooit meegemaakt. Hey, maar dat we een hart hebben voor God. En David, iemand zei dat David eigenlijk degene is in de Bijbel waar we het allermeest over weten. Hey, door heel het verhaal die over hem opgeschreven is, maar vooral van de psalmen. Die zijn zo rijk en zo kostbaar. En we zien daar ook een evolutie in zijn leven van een jonge man, waar het ging over ik, mij, tot een man, u. En hoe belangrijk is het dat wij op een punt komen, niet ik. Het draait echt niet om ons mensen. Het draait echt niet om ik. Het draait om hem. En dat weten we allemaal, maar soms is het zo verdraaid moeilijk om dat in de praktijk te brengen. Om ik sta dat toch nog altijd. En ik doe dat toch. En daar moet waardering voor komen. Enzovoort. En wat zegt David dan in Psalm 17? En dat is een hele mooie en een hele lange psalm. Allee, lang. In 15 versen. Maar vers 15, tweede zinnetje. En bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. We moeten even het hele lezen om de context te hebben. Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen. En bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld. Wij leven vandaag in de dag in een beeldcultuur, nietwaar? Zo. Ja? We hebben een beeldcultuur. Op zichzelf is dat niet erg. Van de andere kant is het soms, ja. We spenderen daar over het algemeen heel wat tijd aan. Je hebt dat gehoord van dat meisje die in de keuken zat. Ik heb je dat geloof ik verteld. Hè? Die zat in de keuken en die zag een vogeltje in de tuin. En dat meisje deed naar op de venster deed ze zo. Ze zei, mama, het werkt niet. Hey, als je zo doet, dan wordt het beeld groter. Hè? En zij dacht, dat is ook glas. Hè? Wat kon een kind weten? Hey? En die zit daar zo te doen. En het vogeltje werd niet groter. Dus zo voeden we een stuk onze kinderen op. Zo worden wij een stuk opgevoed. En wat staat hier dan? Hey, en bij het ontwaken mij verzadig met uw beeld. De Heer Jezus, God, voor ogen hebben. En sommige mensen gaan naar een conferentie, en dat is altijd goed om naar de conferentie toe te gaan. Hey, om opgebouwd te worden en bemoedigd te worden. En dan gaan die misschien wel naar voren om daar opnieuw een hart en leven naar de Heer te geven. En misschien gaat iemand wel handen op me leggen voor de vervulling van de Heilige Geest. En dat is ook allemaal heel fijn, dat is allemaal heel mooi. Ik denk dat zulke dingen, dat toont dat in ons hart een verlangen is om hem beter te kennen. En we hebben daar enkele liederen over gezongen vanmorgen. Maar een van de dingen die volledig nodig zijn om dat te ervaren. Dat is dit boek. Ik hoorde iemand zeggen, christenen horen mensen te zijn van één boek. Betekent dan dat we geen goede boeken mogen lezen? Natuurlijk niet. We mogen allerlei boeken lezen. Maar dat is één boek. Dat is het belangrijkste. En iedereen zegt dat. En ik zeg dat en u zegt dat en we zeggen dat allemaal. En weet je wat het erge is? En misschien is dat hier helemaal niet het geval. Excuseer dat ik zulke dingen zeg. Ja? Maar dat we te weinig aandacht geven aan Gods woord. Iemand vroeg onlangs, wie, hè, die zat in een zaal en die vroeg aan een 120-tal mensen, wie van u, en u hoeft nu uw hand niet op te doen, wees maar heel rustig, houd maar gewoon voor uzelf, we gaan niemand hier voor schut zetten of wat dan ook. Maar hij vroeg, wie leest elke dag minstens een half uur in de Bijbel? En toen kwamen de reacties. En toen kwam, wie leest elke dag minstens, en hij zegt ook, hey, je kunt best eens een keer een dag overslaan, dat kan wel zijn, je kunt ook als je griep hebt, dan kun je die hoofd niet van de kussen houden. Ik moet mijn Bijbel, nee, natuurlijk niet. Ja? Maar wie heeft een gewoonte in zijn leven, een hele goede gewoonte, Jezus was volgens zijn gewoonte, ging hij naar de synagoge. Goede gewoontes zijn heel, heel goed. En ik wil aan u voorleggen, dat het onmogelijk is, absoluut, absoluut onmogelijk om een geestelijk mens te zijn. Om echt geestelijk te zijn, om echt God goed te kennen. Zonder dat je dit woord prioriteit geeft in je leven. Er zijn mensen die aan het eind van de dag komen en die zeggen, ik ben niet toegekomen naar mijn stille tijd. Maar ik had geen tijd. Weet je wat er eigenlijk is? En weet je dat dat prachtig is, dat is? Dat is zonde. Om op dat moment liegen we dat we barsten. Om als we wilden, dat, hebben we allemaal tijd voor. Maar Gods woord, zo belangrijk. En dan moet je daar zeker met 72 voor worden. Dat heb ik altijd wel geweten. Maar als je dan, hoe ouder ik word, hoe minder ik Gods woord lief heb. En een stuk, omdat ik Gods woord beter begin te begrijpen. Soms lezen we de Bijbel en we begrijpen niet wat er staat. En is het heel goed om een andere vertaling te vinden. De Bijbel in de gewone taal, ik weet niet of die goed is. 14 maart gaan ze in België, gaan ze daar morgen naar wijden. Twee theologen gaan vertellen, deskundigen op het gebied van taal, van de oorspronkelijke taal, hoe dat eigenlijk de Bijbelgenootschap erin geslaagd is om dit nu in de gewone taal te brengen. Om, weet je, de Statenvertaling, niet de herziene Statenvertaling, de originele Statenvertaling van 1600, zoiets. Weet je hoe die geschreven is? In de gewone taal. Dat was in die tijd de gewone taal. En als we dat nu lezen, denken we, woe, ja, om taal verandert. Maar welke vertaling ook, of wilt je het lezen op je tablet, geen probleem. Dat kan ik niet, maar geen probleem. Als we het maar lezen. Uit plicht? Nee, om die schriftgeleerden, en dat is het dubbele ervan. Die schriftgeleerden, die konden u onder de tafel inpraten met de schrift. Die kenden het tot en met. Dus het is niet alleen lezen, het is lezen opdat wij verzadigd worden met zijn beeld. En sommige mensen die willen dan gaan dromen. En andere mensen willen heel hun binnenste leegmaken. Tussen haakjes, dat is het allerdomste wat je kunt doen. Om als je binnenste helemaal leegmaakt, wat gaat er dan inkomen? Als je zegt, heren, ik wil me helemaal leegmaken voor u. En op dat moment begint je de Bijbel te lezen. Maar sommige mensen die willen zich dan leegmaken. En dan wachten voor, my jong, weet je wie er dan komt? Andere invloeden die helemaal niet goed zijn. Dus Gods woord. Zo super belangrijk. En niet uit plicht en niet en, oh, als ik het niet gedaan heb, dan voel ik me schuldig. Nee, een verlangen naar Gods woord. En stel dat we dat op een zeker moment niet hebben. Wel, laten we dan bidden dat we het krijgen, dat God ons dat geeft. Ga nog heel even met me mee, twee stukjes, en dan gaan we sluiten. Eerste, in Johannes hoofdstuk 4, hier gaat Jezus naar de Samaritaanse vrouw, Niemand zou er naartoe gegaan zijn. Die discipelen zijn meegegaan, schorvoetend. Wat doen we hier? Hey, wat is er hier allemaal? En dan zijn ze allemaal met z'n allen maar een frit gaan halen. Hey, dat hij dan met die Samaritaanse vrouw kon spreken. Mai, die wilde niet van... Wow, die spraken met een Samaritaanse vrouw. Laat Jezus dan maar doen. Oké, okay. En met z'n 12, kun je dat voorstellen? Met z'n 12 naar de sandwichbar om... We hebben sandwiches nodig voor 13. Oh ja, en dan ben je met die 12 voor gekomen. Wel ja, dat ging er achter. Het begon een klein beetje warm te worden. Hey, maar wat doet Jezus? Die spreekt met die Samaritaanse vrouw. Prachtig wat hem daar doet. En dan komt hij terug. En dan hebben die mannen hem een sandwich of wat ze ook bij hadden voor hem. En dan zegt Jezus tegen hen in vers 34. Toen Jezus zei tot hen: mijn spijze is de wil te doen desgene die mij gezonden heeft. Mijn spijze. Nu, spijzen heb je, eten heb je nog niet zo hard nodig als drinken. Je kunt langer zonder eten en anders zonder drinken. Omgekeerd. Kun je langer zonder eten dan zonder drinken. Heb ik dat deze keer ook zo gezegd? Ja, dat was wel goed. Ja. Maar eten is belangrijk, nietwaar? Wij eten heel vaak als we nog geen honger hebben. Wanneer is de laatste keer dat je aan de maaltijd zit gaan zitten dat je honger had? Nee, het is tijd om te gaan eten. Oké, goed, dan vullen we. Maar Jezus wil hier eigenlijk duidelijk maken, het belangrijkste in mijn leven is om uw wil te doen. De wil van degene die hem gezonden had. Dus het gaat eigenlijk over, Heer, het gaat om u. Het gaat niet om mij. Overgave. Dat kan zo een cliché worden, een overgave. Wat is dat nu? Wel, dat hij het belangrijkste is in ons leven. Een gewilligheid om God beter leren kennen. Eén te zijn met de Vader. En dan Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8, vers 46. En dan zegt Jezus weer zo'n zin. Hey, en ik weet niet, hoe vaak hebt u het Johannes evangelie al gelezen? Wow, ik weet niet hoe vaak. En dan dacht ik, oké. Ik hoorde op zeker met iemand, ik gaf die een Bijbel. Meneer, als ik die Bijbel uit heb, wat doe ik dan? Ja, ik zeg ja, zeg misschien dat je nog niet alles begrepen hebt, en dan kun je nog wel eens een keer datgene, de favoriete stukken nog eens opnieuw lezen. Ah ja, kun je voorstellen, je geeft aan iemand een suske en wiske. En als die uit is, lees het nog eens opnieuw. Molle man, doe niet zo flauw, lees het nog eens opnieuw, ik heb het toch gelezen. Maar de Bijbel is zo'n gans anders boek, hè. Gewoon, we kunnen God daar leren kennen. Wat zegt hij in vers 46? Weer één zinnetje. Wie van u overtuigt mij van zonde? Dat kunnen wij niet zeggen, hè. Als we elkaar iets of wat kennen, kunnen we dat niet zeggen. Dan zeggen we, maar daar, hè, en daar, hè, en daar, hè, natuurlijk. Maar de Heere Jezus, die is hier helemaal open ten opzichte van die mensen. Hij legt zijn leven voor hun neer. Hij zegt, allee, zeg het maar. Zeg het maar. En eigenlijk, hè, zou je dat transparantie kunnen noemen. Transparantie. Doorzichtigheid. En weet je waar dat begint? Naar God toe. Ik merk soms dat mensen proberen God te foppen. Het gaat goed, hoor God. Ja, allee. Is echt waar? Dat moeten we niet doen, hè? We moeten niet naar God toe gaan zeggen, God, het gaat helemaal goed. Het komt helemaal goed. Het komt wel goed, natuurlijk. Maar het zit niet goed. En dan moeten we dat gewoon aan God vertellen. In de week, mijn vrouw en ik, we hebben gebeden. En we hebben gemord. Amai. En die staat hier vanmorgen een preek te geven. Zal gezegd, molle man, leer nu eerst dat morgen eens af. Het is goed om naar God toe te gaan en zeggen, God, zo zit ik op dit moment in elkaar. Dit gebeurt er allemaal, heren. En ik wil dat bij u brengen. Transparant zijn ten opzichte van God. Dat is iets moeilijker dan, het is iets moeilijker, het is raar, hè. Om transparant te zijn ten opzichte van elkaar. Moeten we ook niet direct mee beginnen. Nee, volgende zondag is er hier iemand en die gaat de hele vuile was uithangen. Nee, daar kun je misschien beter met een van de leiders over spreken. Of hey, met de Heer eerst over spreken. Maar dat we leren dat er transparantie is. Dat er doorzichtigheid is. Dat we open zijn voor God en voor elkaar. Ik geloof dat het een hele christelijke eigenschap is. Een keizer die houdt zichzelf helemaal uit de wind. En die wil doen alsof hij volmaakt is. Terwijl hij er helemaal niet is. En toen ik in Ik heb thuis heel veel boeken. En één, dat is een serie van 4 boeken. En dat staat op Van Dalen. En dat is een hele, hele slimme man. Die kent de betekenis van alle woorden. Dat noemen we een woordenboek, nietwaar? Ja? En ik dacht, ja, oké, ik ben dan... Ja, ik weet niet wat ik juist ben. Maar hoe schrijf je dat? Hoe schrijf je transparantie? Ik dacht, ik wil dat toch heel even duidelijk. Dus, en ook heel even zien wat Van Dalen dan wel zegt. Ik kan wel allerlei dingen wel zeggen, maar het moet ook juist zijn. Dat was allemaal duidelijk doorzichtigheid. En na transparantie komt het volgende woord in het woordenboek. Wie van u is een echte Nederlandse taalknobbel en die zegt, dat weet ik direct. Wat komt er onder transparantie? Transpiratie. Ik dacht, tja, daar kun je nu een geestelijke les leren uit de Van Dalen. Om transpiratie. Dat zweten niet, mannen. Ja? Vrouwen zweten niet. Vrouwen glanzen. Ja? Maar mannen die zweten. Hey? En soms dan is dat hier onder de... Mooi, jong. Die, ja? Hey, een man die zweet. En dan zou ik kunnen zeggen, wat heeft dat nu te maken met transparantie? Transparantie en transpiratie. Ik geloof als wij niet transparant zijn, dat we heel vaak gaan transpireren. Op een andere manier, heel vaak gaan zweten. Om als je iets achterhoudt, als je ergens, ja, een leugentje om goed wil, een klein beetje anders voorgedaan dan, ja, heel vaak. En ik ben al oud, en ik heb er al verschillende keren meegemaakt, niet direct in mijn eigen leven, daar ben ik heel blij om, maar wel in sommige situaties, dat er dan iets uitkwam, en dat was dan op dat moment zeer, zeer, zeer pijnlijk. En als die persoon dat daar gewoon 5 seconden van tevoren zelf opgebiecht had, dan was dat een hele andere situatie geweest. Maar kunt je die persoon voorstellen, die zich voordoet als, wat er ook mag zijn, niet transparant is, zich probeert ergens achter iets te verschuilen. Hoe vaak gebeurt dat niet in de politiek? Dat iemand die bouwt zich op, en op een bepaald moment, die persoon is gewoon voetzie, daar wordt niet meer van gehoord. Omdat hem niet transparant geweest is. En ik geloof dat dat ook kan zijn in het leven van een christen. Dat we moeten leren om open en eerlijk te zijn. Wie van u overtuigt mij van zonde? De Heer Jezus leefde een leven, een open leven voor de mensen om hem heen. En ik geloof als wij dat durven doen, in de eerste plaats naar God toe. En dan stilletjes aan, misschien voorzichtig, naar elkaar toe. Open en eerlijk zijn. Dat gaat voor een heel wat rustiger leven zorgen. Misschien zegt hij, mijn leven is zo rustig als me kan. Prijs de Heer. We gaan samen bidden. Vader in de hemel, we zijn heel dankbaar, Heer, voor wie u bent en wat u doet, Heer. En uw woord zegt dat u de kenner bent van de harten. U doorzoekt onze harten. Heer, u weet precies wat in ons omgaat, Heer. We kunnen ons voordoen op allerlei verschillende manieren. Maar Heere, u schijnt in onze harten en u kent ons als niemand anders. En Heere, dat hoeft niet bedreigend te zijn. Met datgene, Heere, wat u daar toont en als het verkeerd is. Heere, dan mogen we daar eerlijk en oprecht mee naar u toe te gaan. En Heere, we mogen dat aan u beleiden. En we mogen ervaren, Heere, dat u vergeving schenkt. Heere, dat u ons heel dicht nabij wilt zijn. En Heere, uw woord zegt ook dat u de harten doorzoekt om krachtig bij te staan wiens hart uitgaat naar u. En Heere, we willen echt bidden dat we harten mogen hebben die krachtig uitgaan naar u. Heere, die openstaan voor u. En Heere, die een verlangen hebben om u beter te leren kennen. En Heere, wat een belofte dan dat u ons wilt bijstaan. Dat u ons wilt behoeden en beschermen en sterk maken. En helpen, Heere, om in uw voetsporen te kunnen wandelen. En Heere, wat is dat dan een vreugde, een blijdschap om zo met u door het leven te gaan. U kent ons allemaal, Heere. U kent ook elk hart hier. En dank u, Heere, dat u desondanks wat u merkt en ziet, Heere, dat u ons lief hebt. En dat u met ons door wilt gaan. We willen u loven en prijzen en danken. In Jezus' naam. Amen.